Goedemorgen, u allen hier in de kerk en in ieder die nu met ons verbonden is en die thuis met ons meeluistert en kijkt. En vandaag is het Palmpasen. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Leo van der Eijk uit Zwijndrecht ons zal voorgaan. De bloemen die gaan deze morgen ter bemoediging naar Elivia Jongerius. En wie de bloemen eventueel weg wil brengen, kan deze na afloop van de dienst bij me ophalen in de pastorijen. Waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of voor de kinderen van limonade. En daar staat ook de paasadvertenties voor de ouderen klaar. Vergeet u ze niet mee te nemen en indien mogelijk kijk u ook misschien of er nog even iets van deze attenties bij de ouderen gebracht kunnen worden. Dat scheelt een heleboel werk voor uw diakenen. Die zijn toch al met weinig, dus bij voorbaat hartelijk dank. De eerste collecte is voor de stichting Tamzaria. De tweede collecte is voor het kerkbeheer en bij de uitgang is het collecte voor het groot onderhoud van de gebouwen. Donderdagavond, 28 maart, dat is dus Witte Donderdag, kunt u in de protestantse kerk van Oud-Gastel gezamenlijk de Passion bekijken. Je hebt er ook een briefje voor ontvangen, maar daar stond dus geen datum op. Maar het is dus donderdag, Witte Donderdag. Vanaf 8 uur kunt u binnenlopen en de live uitzending begint dan om 8:30. En daarna is er nog een napraten onder het genot van een drankje en heeft ze een hapje. En dan is het vrijdag, Goede Vrijdag. En dan is het 's avonds om 7 uur hier in de kerk een gezamenlijke dienst met Oud-Gastel, Kruisland. En dan wordt ook het heilige avondmaal gevierd. En in die dienst zal voorgaan dominee Charlotte Inkelaar de Mos. En diezelfde vrijdag is er 's morgens om 10 uur ook een avondmaalsviering in de Zellenbergen. En ook daarbij bent u eventueel van harte welkom. En dan is het volgende week zondag, dan mogen we het paasfeest vieren. En dan begint de kerkdienst om 9 uur... En in die dienst hoopt dan voor te gaan dominee Harm-Jan Inkelaar. En zal het kerkkoor haar medewerking verlenen. En vandaag beginnen we dan de dienst met het zingen van Psalm 24, de versen 4 en 5. Namens de kerkraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
Hebben wij samen een moment van stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Mag we zitten. We zingen Evangelische Liedbundel 408, vers 1, 2 en 4. 408, 1, 2 en 4. Moedigen wij ons voor de Heer onze God. Laten we samen bidden. Trouw God, hemelse Vader, u weet hoe wij hier gekomen zijn, met welke gedachten, gevoelens, de dingen van de week die we hebben meegenomen, dingen die we hebben meegemaakt. Heer, als we terugkijken op de week die voorbij ligt. Heer, wij doen niet altijd wat u van ons vraagt. We leven niet altijd volgens uw geboden. Heer, en ja, zo slaan we zo vaak de plank mis met onze woorden, met onze daden, dingen die we zeggen, die we doen. Heer, en daarom bidden we u, zie ons aan in de liefde van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer en Heiland. En vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven door Jezus, onze Heer. Amen. Broeders en zusters, jongens en meisjes, oh, die zijn er niet. Die zitten ergens anders. Als we zien op het kruis, als we zien op het verlossende werk van onze Heer Jezus Christus, hij is getrouw en waarachtig om onze zonden te vergeven. En niet alleen de onze, maar die van de gehele wereld. Geloof dan dit evangelie en leef in vrede. Amen. We zingen Evangelische Liedbundel 203, vers 1, 2 en 3. Evangelische Liedbundel 203, 1, 2 en 3.
Thank you.
Ja, op deze Palmzondag gedenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hosanna's klinken overal rondom, maar wij weten ook natuurlijk waar het allemaal op uit zal lopen. En we stellen ons ook straks in de preek de vraag van, ja, wat betekent dit verhaal voor ons leven vandaag? En hoe dikwijls zijn niet ook wij debet aan zijn kruis? Door onze woorden, door onze daden, de dingen die we doen. We mogen weten van vergeving, we mogen weten van de Heer die bij ons is en die met ons meegaat. We willen nu zingen lied 558, 1, 2, 9 en 10. 558, 1, 2, 9 en 10. Zullen we samen bidden. Trouw God, hemelse Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat u ons geroepen hebt uit onze huizen om op weg te gaan naar uw huis deze morgen. Heer, wil alles wegnemen wat een goed luisteren en verstaan van uw woord in de weg staat. Open uw woord voor ons deze morgen. Heer, nu we staan aan het begin van deze bijzondere week. De week van het lijden en sterven. Maar eerst vandaag uw intocht. Heer, en wat een gevoelens en wat een emoties en wat een gedachte moet er al niet geweest zijn. Toen u zo afdaalde van de Olijfberg. En terecht kwam in Jeruzalem. In een joelende gemeenschap. Heer, terwijl u wist wat uw gang zou zijn naar het kruis. Heer, wees zo bij ons, met onze geest en wees zo met allen die met ons verbonden zijn, die met ons meeluisteren of meekijken op dit moment. Heer, wees bij de kinderen die op hun eigen plek ook het Palmpaasen, bezig zijn met het Palmpaasen. Zegen ook hen in hun samen zijn. En wees zo met ons deze morgen. Heer, dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. De lector zal nu voor ons Psalm 118, vers 24 tot 29 lezen. En daarna straks ook de evangelie lezen.
De eerste schriftlezing is uit het Oude Testament, Psalm 118, vers 24 tot en met 29. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten wij juichen en ons verheugen. Ach Heer, red ons toch. Heer, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heer, wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. De Heer is God, Hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God, u zal ik loven, hoog zal ik u prijzen, mijn God. Loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. De tweede schriftlezing uit het Nieuwe Testament is uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 11. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus twee leerlingen erop uit met de opdracht: ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: de Heer heeft ze nodig. Dan zul je ze meteen meekrijgen. Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd is: zeg tegen vrouwen Sion: kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop zitten. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken takken van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? Wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In tal van landen worden er in deze tijd weer verkiezingen gehouden. De afgelopen week waren we getuigen van hoe Poetin 87% van de stemmen kreeg en er feest gevierd werd op het Rode Plein. Een haast Noord-Koreaanse uitslag bij een uitgeschakelde oppositie. En na de feeststemming was er dan die verschrikkelijke aanslag, waarbij zoveel mensen om het leven zijn gekomen en zoveel gewonden, mensen gewond zijn geraakt. Verschrikkelijk als u de beelden heeft gezien. Velen houden ook hun hart vast voor de grote verschuivingen dit jaar in het politieke landschap. Blijft de democratie gehandhaafd of glijden we steeds verder af naar een eigen volk eerst maatschappij? Met op de achtergrond ook nog eens de ruis van een dreigende oorlog. En wat als Trump zijn intocht doet, een mengelmoes van gedachten en grote zorg over alle ontwikkelingen in de wereld. En die mengelmoes moet er ook rond de intocht van Jezus zijn geweest. Enerzijds de hosanna's die niet van de lucht waren. Nu zal deze Jezus koning worden. Anderzijds, na een paar dagen later al, een teleurgestelde massa die zich van Jezus afkeerde en om zijn kruisiging riepen. Jezus heeft het allemaal geweten toen hij de stad binnenreed. Waar begon die intocht eigenlijk? Matthäus zegt bij Betfage, dat is letterlijk betekent het huis van olijven op de Olijfberg. Is dat niet veelzeggend? Want u moet weten dat de profeet Zacharia al eeuwen voor Jezus in een visioen heeft gezien dat de komst van de Heer op de Olijfberg zou plaatsvinden. Had Zacharia niet geprofeteerd dat eens de voeten van de Messias op de Olijfberg zouden aanraken en de Heer de vijanden van Jeruzalem zou vernietigen? En op die dag zal de Heer koning worden over heel Israël en de wereld en breekt het beloofde vrederijk aan. Een aantal jaren geleden zijn wij naar Israël geweest. En tijdens die tweede Israëlreis zijn we ook afgedaald van de Olijfberg. Ik weet niet wie van u dat wel eens meegemaakt heeft. Er zijn meerdere mensen die in Israël geweest zijn en dat ook hebben meegemaakt. En dan kom je ook langs de graven van veel Joden tegen de helling van de Olijfberg. En die graven zijn daar met het oog op de komst van de Messias. Om straks als eerste getuige daarvan te zijn. En aan de overkant van het dal zie je dan de Gouden Poort die nu nog dichtgemetseld is. Hebben we in de aanvangspsalm niet gezongen. Heft op uw hoofden, poorten wijd, wie is het die hier binnenrijdt? Jezus zal eens, naar men gelooft, door die gouden poort naar binnen gaan bij zijn wederkomst. Maar ook nu, voor zijn lijden en dood, is hij door die poort die toen nog open was, binnengegaan. En toen Jezus vlak bij de dorp Betfage op de Olijfberg was, stuurde hij twee van zijn leerlingen erop uit om in het dorp een ezelin en een veulen te halen. De discipelen zullen wel tegengesputterd hebben. Maar Jezus stelt ze gerust. De eigenaar wist ervan. Je moet maar zeggen, de Heer heeft ze nodig. De Heer staat er. Hij zegt niet, zeg maar, dat ik Jezus ze nodig heb. Nee, de Heer heeft ze nodig. Is dat niet opmerkelijk? Anderen noemen Jezus wel Heer, maar wist u dat dit de enige plaats in de evangelie is waar Jezus zichzelf de Heer noemt? En dat is bijzonder omdat het woordje Heer, Kyrios, in de Griekse vertaling van het Oude Testament uitsluitend gebruikt werd voor God. En wat een vreemde opdracht om twee ezels bij hem te brengen, een ezelin en een veulen. Oeroude woorden uit Genesis gaan hier in vervulling. Want in de woorden van de zegen die Jacob geeft aan Juda staat: in Juda's handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersenstaf. Totdat hij die komt en die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen. Aan een wijnstok bindt hij zijn ezel en aan een wingerd het jong van zijn ezelin. In wijn wast hij zijn gewaad, in druivenbloed zijn bovenkleed. Prachtige oude profetische woorden die in vervulling gaan, want zal Jezus na zijn intocht niet de wijnpers van zijn lijden treden? En zal hij niet het druivenbloed, de wijn met zijn leerlingen drinken bij het laatste avondmaal? En zal hij dan niet zeggen, dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden? En tegelijk is met het voetentreden van de druiven, waarbij je kleren rood worden als bloed, ook een beeld van het oordeel dat de Messias eens zal voltrekken. Maar eerst zal hij zijn eigen bloed geven. Maar wie van zijn leerlingen zal dat bij het begin van deze feestelijke intocht begrepen hebben? Nee, eerst zullen de hosanna's klinken en zal er gejuicht worden. Juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Aan de stad die niet weet wat tot haar vrede dient, wordt een vreugdeboodschap gebracht. Namelijk dat de redding van het volk op handen is. Maar heeft hen het wel begrepen hoe die redding tot stand zou komen? Nee, de vergeving, verzoening en de genade die God door hem tot stand zal brengen, is pas te begrijpen na de opstanding. Pas als Jezus zich als de opgestane Heer zal openbaren, zal men geleidelijk aan begrijpen wat er nou bij die intocht en aan het kruis is gebeurd. Nee, eerst zal er nog verwarring, paniek en rouw zijn. Maar vandaag is het nog feest. Deze Messiaanse koning zal Jeruzalem binnenrijden, niet hoog te paard en in koninklijke macht, want hij komt in alle nederigheid en bereidt een ezel. Zijn gestalte is vol zachtmoedigheid. Was dat niet een dwaze, machteloze vertoning voor de autoriteiten? Maar laat hij juist niet zo zien hoe hij koning wil zijn. Zachtmoedig en nederig. En is dat niet ook een aanwijzing voor ons? Hoe hebben wij te staan in een wereld vol geweld en hoogmoed, waarin mensen steeds weer hoog te paard gaan? Wat een hooggespannen verwachting moet er geweest zijn. Zou de Heere God hen dan nu bevrijden en deze Jezus koning maken over Israël? Dat was toch ook te begrijpen? Ook wij kunnen vandaag iets van meemaken als we zien hoe volken het juk van onderdrukking van zich proberen af te werpen. Of met een simpel protest, misschien heeft u dat ook wel gezien, van inkt in een stembus, die jonge vrouw, zichzelf eigenlijk voor jaren achter de tralies heeft gemanoeuvreerd. Wat een moed is daarvoor nodig. Protest tegen het waanbeeld van een groot heilig Russisch Rijk. En helaas zien we dat de autocraten van deze wereld steeds grotere ellende instorten. Men leeft er niet terecht op steeds meer plekken in de wereld. De hoop naar vrijheid en verandering. Want die vrijheid die wordt in steeds meer landen beperkt. In Jezus' dagen was die hoop niet anders vanwege de Romeinse bezetting en liet de massa zich meeslepen in de emotie toen Jezus daar op dat ezeltje Jeruzalem binnenreed. En in hun enthousiasme spreidde men kleren op straat uit en de pelgrims die in de dorpen op de Olijfberg logeerden en die ook waren meegegaan op weg naar Jeruzalem. Een koninklijke loper waarover Jezus met de ezels voortschreed. Ze waren door het dolle heen. En in hun enthousiasme beginnen ze ook nog de takken van de bomen te slaan, die uit te spreiden op de weg. En begint iemand te roepen, Hosanna, de zoon van David, gezegend hij, die komt in de naam van de Heer. En dan spoedig namen anderen het over en roepen ze het allemaal. Zo gaat dat in de massa. En nu was die roep op zichzelf niet zo vreemd. Het was het Hosanna, de vreugderoep, die bij het Pascha en het Loofhuttenfeest hoort. Ook de Joden heden ten dagen kennen nog de lulaf, waar men mee zwaait. Die bijzondere borst met verschillende soorten takken. En de Romeinen zullen er daarom niet van opgekeken hebben. Het was een feestroep, maar wel eentje met een diepe ondertoon. Want betekent Hosanna niet, o Heere, geef toch heil. Of Heere, red ons. Het is een feestroep die zomaar binnenkomt wandelen uit Psalm 118, de laatste psalm van het Halleel, de lofzang die Jezus ook op de avond voor de kruisiging met zijn leerlingen zal zingen. En in één adem met dat Hosanna hoor je ook in die psalm gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hier op de Olijfberg, buiten Jeruzalem, krijgen die woorden plotseling een bijzondere klank. Want dan gaat de profetie in vervulling. Wat een hoop en verwachting. Maar hoe is dat bij ons als het gaat om hoop en verwachting? Leven wij niet ook in een wereld vol onderdrukking en geweld? Een wereld waarin de onvrijheid steeds meer toeneemt? Een wereld waarin ook steeds meer christenen worden vervolgd en onderdrukt? En zijn we soms niet eerder wanhopig als we zien hoe het nu gaat? Ik weet niet hoe het u vergaat als u naar de televisiebeelden iedere dag weer kijkt. Dan dat we nog hoop en verwachting hebben. Ik bedoel hoop en verwachting dat het nog goed komt met deze wereld. Maar moeten we niet als gelovige mensen, als volgelingen van Jezus, niet blijven zeggen dat er hoop en toekomst is voor deze wereld? Al is het alleen maar om al die mensen die zo moeten lijden in deze wereld. Wij mogen om Christus wil de hoop niet opgeven. Want we weten op grond van zijn belofte dat er eenmaal nog eenmaal zal komen en opnieuw zijn intocht zal maken in de wereld. Op diezelfde Olijfberg die hij eens voor zijn lijden en sterfde, waar hij afdaalde naar Jeruzalem. En dat dan het vrederijk zal aanbreken en Christus koning zal zijn over heel de aarde. En daarom mogen wij deze wereld niet als hopeloos afschrijven. En het heeft blijvende zin om ons in te zetten voor recht en vrede, voor vrijheid voor alle mensen, voor de armen, voor liefde, voor recht, voor het behoud van deze aarde, van deze wereld. Maar toen was het nog niet zo ver. Als Jezus Jeruzalem nadert, weet hij dat er eerst nog iets anders moet gebeuren. Hij zal zijn gewaad wassen in zijn bloed. Hij zal de dood van de eerstgeborene sterven. De dood die u, jij en ik eigenlijk verdienen. Want hij stierf die dood om ons het eerstgeboorterecht te geven van zijn rijk, het eeuwige leven. Nu hebben de pelgrims Jezus enthousiast begroet. Maar wat was de reacties van de inwoners van Jeruzalem? Was die niet een heel andere? En Matthäus meldt het ons, de hele stad raakte in rep en roer. Letterlijk als je naar het Grieks kijkt, dan wordt er het woord seismos gebruikt. Seismologie, dat woord, dat kennen we allemaal wel. Je kunt ook lezen, de hele stad beefde. Er was groot tumult. En men vroeg zich af, wie is dit? En de profeet hadden weliswaar van een komende redder lang geleden aangekondigd, maar wie is deze? Ze herkennen hem niet. Hij biedt Jeruzalem het heil aan, men moet nu kiezen. Maar ze zeggen, wie is die man? Men weet het niet. Jeruzalem, centrum van het heil. Plaats waar God troont in de tempel. Ze herkennen deze koning, deze zoon van David niet. En Jezus zat op de berg over Jeruzalem geweend. Jeruzalem, Jeruzalem. Ach, dat je toch op deze dag begrijpt wat tot je vrede dient. Jeruzalem weet het niet. Nee, het zijn de pelgrims die antwoord geven. En gaat het niet juist daarom dat wij pelgrims worden? Mensen die niet gearriveerd zijn, maar mensen die steeds onderweg zijn. En de pelgrims zeggen, dit is de profeet, de ware profeet. Jezus van Nazareth in Galilea, profeet van de eindtijd. Hij die de voleinding brengen zal. De grote profeet, door Mozes beloofd. Maar dat hij kwam uit Nazareth in Galilea, nou, dat hadden ze beter er niet bij kunnen zeggen. Want kan uit Nazareth iets goeds komen? Wie is die man? Het betekent zoveel als we kennen hem niet. En staan ook niet wij voor die vraag, wie is hij? De vraag die vandaag aan ons gesteld wordt, is als we kijken naar dit verhaal, waar staat u, waar sta jij? Niet zo'n vreemde vraag, want ook Petrus, die hem 3 jaar gevolgd was, zal later zeggen, ik ken hem niet. Loop jij vandaag mee in de stoet van pelgrims? Of sta je als Jeruzalemmer kritisch aan de kant? Is hij ook uw, ook jouw koning, koning van je leven? Jouw bevrijder van zonde en schuld? Vandaag hebben we het Hosanna gezongen. Maar hoe is het morgen in je dagelijks leven? Thuis? Of op je werk of op school? Is het dan misschien zonder dat je het zelf altijd bewust bent, kruisig hem? Want dat kan, door ons gedrag, door onze woorden, door onze levensstijl. Want met al die dingen kun je zeggen, kruisig hem. Want kruisigen wij Christus niet dagelijks met elke zonde die we begaan. Want hij is er wel voor gestorven. Onze zonde maakte het nodig dat God in het midden van de tijd zijn eerstgeborene gaf. Om voor u, voor jou, voor mij het eeuwig leven mogelijk te maken. De wereld een toekomst te geven. En wat een liefde van God voor ons. Sta je er wel eens bij stil, bij de prijs die toen ook voor u, voor jou betaald is. Want het offer van Christus grijpt terug in de geschiedenis, maar ziet ook vooruit op al de mensen die na hem zouden leven. Dus hij bracht het ook voor u, voor jou, voor mij. En dat is wat we deze stille week weer gedenken. Gods liefde voor de wereld, die heel de mensheid en haar geschiedenis omvat. Zijn verzoening van al wat in de hemel en op aarde is. En daarom is die vraag vandaag aan ons. Sta je kritisch aan de kant? Ben je misschien een meeloper? Of ben je een echte volger van hem? Heb jij al een keuze gemaakt voor hem in je leven? Of heb je dat misschien ooit gedaan, toen je belijdenis deed of op andere momenten? En zit je hier misschien nog wel of ben je het wat kwijtgeraakt tijdens je levensweg? Dat kan. Je was eerst vol vuur, maar gaandeweg kwam de twijfel in je hart en raakte je steeds meer het eerste vuur en de eerste liefde kwijt. Maar het is niet te laat. Hij is er nog steeds om je met een vaste hoop en een nieuwe liefde te vullen. Met geloof in zijn zaak, de zaak van het koninkrijk. Ga maar bidden. Vraag maar om een nieuwe toewijding. Om kracht van de geest. En dan zal hij het je geven. Hij laat je niet staan als jij met een oprecht hart bij hem komt. Deze week staan we vol schaamte bij het kruis. Maar bedenk, het is ooit Pasen geweest. Dus met Pasen, de opstanding in de rug, kijken we naar het kruis. En daarom is er hoop en toekomst voor de wereld. En Jezus belooft dat als jij die weg gaat van hem, dat de dingen kunnen veranderen in je omgeving. Omdat jij een mens van de weg bent. Een mens die weet wat tot vrede dient. Amen. Een prachtig lied, een nieuw lied in het nieuwe liedboek. Het is lied 560, hij ging de weg zo eenzaam. Ik denk dat het toch wat moeilijk is om het zomaar in één keer te zingen. Maar we hopen dat het filmpje draait. En als u gelijk hardop gaat meezingen, ik merkte dat u naar het gast stond, dan gaat het fout. Dus als je zingt, doe het zachtjes, zachtjes meezingen en volg gewoon de zangers in het filmpje. En dan gaat dat het beste.
Thank you.
volgend jaar gewoon nog een keer zingen met elkaar. En dan zit het er wel in, denk ik. Zullen we samen danken en bidden. Trouw God, hemelse Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar mochten zijn. Heer, dank u wel dat we mochten horen dat Jezus die bijzondere weg voor ons is gegaan. Heer, wat moet er allemaal door hem heen gegaan zijn toen hij afdaalde. We weten dat hij geweend heeft over Jeruzalem. We weten dat hij wist waar het uiteindelijk op zou uitlopen. Zijn lijden en zijn dood. Heere God, en wat een dubbele gevoelens kun je dan hebben als mensen allemaal roepen Hosanna. Maar het woord van de profeten moest in vervulling gaan. Heer, en we weten dat hij nog eenmaal zal komen. En dat hij, dat zijn voeten ook nog eenmaal de Olijfberg zullen raken. En dat hij Jeruzalem zal binnengaan. Om daar koning te zijn over Israël en over alle volkeren van deze wereld. Heere God, zo bidden we u voor de nood van deze wereld. Voor het geweld in deze wereld. In Oekraïne, tal van Afrikaanse landen waar zoveel vergeten oorlogen en woede die niet dagelijks in beeld komen, maar er wel zijn. Voor de situatie in de Gazastrook, dat de hulpgoederen niet met mondjesmaat, maar ruimhartig daar zullen binnenkomen. Het voedsel, de medicijnen, hun bestemming mogen bereiken. Voor bereidwilligheid, Heer, van degene die leiding geven, die daar iets in te zeggen hebben. Heere God, we bidden u voor christenen die vervolgd worden, onder moeilijke omstandigheden moeten leven. Heer, we bidden u voor de slachtoffers van de aanslag, voor de families die nu rouw dragen. Heer, nu die geweldige aanslag is geweest, gewelddadig, moordlustig, zomaar mensen neerknallen. Heer, je verstand staat erbij stil. We bidden u voor al die families. Maar ook voor al die families die iedere dag weer moeten meemaken dat hun geliefde zonen of dochters in lijkzakken worden teruggestuurd om te worden begraven, Heer, aan het front. Heere God, troost en bemoedig hen, waar bijna geen troost te vinden is. Kom met uw kracht. We bidden u voor uw volk Israël, waar het zich ook bevindt in deze wereld. Heer, er is zoveel antisemitisme wat weer opleeft in deze tijd. Heer, we weten misschien wel door alles wat er in Israël zelf gebeurt, maar Heer, wat kunnen mensen buiten Israël daaraan doen? We bidden u, Heer, dat het volk daarin niet zal meegaan in al deze dingen. Heer, dat we ook Israël zullen zegenen. Ik bid u voor de vrede van Jeruzalem, dat men zal weten wat werkelijk tot haar vrede dient. Maar ook dat wij niet anders zijn en dat wij ook zullen gaan in de voetsporen van Jezus. En mensen van de weg willen zijn in zachtmoedigheid en nederigheid. Ik bid u voor onszelf die deze goede week of stille week ingaan. Dat we beseffen wat uw lijden en sterven is geweest voor ons. Om straks voluit Paas het feest van de opstanding te kunnen vieren. Voor zieken in de gemeente. Heer, voor iemand die een heel goede vriend heeft die ernstig ziek is. En sinds kort weet dat hij uitbehandeld is. Wilt u ook die persoon ook uw genade geven. Uw kracht geven. Heer, en wees zo met allen die op een uitslag wachten. Of op een behandeling die in onzekerheid verkeren. Heer, leg uw zegenende en genezende handen op hen, waar mogelijk. En zo bidden u ook voor alle die rouw dragen. Heer, die korter of langer geleden iemand verloren hebben of iemand moeten wegbrengen naar het graf. Troost en bemoedig hen. En voor de jeugd en de kinderen van de gemeente. Heer, het is zo moeilijk om de betrokkenheid bij de kerk en de gemeente vast te houden. Er is zoveel wat op onze jeugd afkomt in deze tijd. Maar bewaar hen in uw liefde. En hoor ons God wanneer we ook in stil gebed bij u komen en die dingen voorleggen die wij op ons hart dragen. bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu de inzameling van de gaven. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen als ons slotlied 556 vers 1, 4 en 5. 556, 1, 4 en 5. Oh, kinderen zijn er ook nog. De kinderen hebben ook nog wat te vertellen.
Hallo, mag ik even...
Ga je gang, hoor.
Dankjewel, ja. Dankjewel. Nou, we hebben dit keer niet een intree via de achterzijde, maar gewoon via de vertrouwde weg. Maar we hebben dit jaar eens wat anders gedaan dan Palmpasenstok, want het is tenslotte Palmpasenzondag. En we hebben het verhaal van Petrus gehoord, die de kraan haaide, de haan die kraaide 3 keer... En we hebben daarom vanuit dat verhaal een mooie palmpazencake gemaakt. En eigenlijk is het ook de bedoeling dat als je een palmpazenstok maakt, dat je die aan iemand geeft om te delen in blijdschap. En eigenlijk gingen altijd de kindjes met een palmpazenstok naar huis. En nou ja, eten ze lekker zelf de dingetje op, natuurlijk helemaal logisch. Dus we dachten, weet je wat, dit jaar wordt het een mooie palmpazencake die we zo voor jullie kunnen aansnijden in de pastorijen, waarin iedereen lekker hapje van kan maken. En zoals jullie zien hebben, zijn ze heel creatief geweest met de haan, de muntstukken, het kruis, de ezel. Er komen eigenlijk heel veel dingen op, de palmpazen, bladeren. En jullie zijn goed bezig geweest met z'n drieën. Hè? Dus dat wilden we jullie nu nog even in het geheel laten zien.
Thank you.
Ik wens u al een hele goede en gezegende stille of goede week. En alvast ook gezegende paasdagen. Ga dan heen in de vrede van deze dag en weet u alle gedragen door de zegen van de Heer onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze hemelse Vader. En de troostvolle nabijheid en de kracht van de Heilige Geest. Zij en blijven met jullie allemaal.